trein hem wel op. Leg maar even neer. Ja. Daar kan je niks aan doen. Nee. Nee, die heeft het eerst los. Sorry? Ja, je moet nog opruimen. Ja, dankjewel.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier in het Johannescentrum. Ook van harte welkom als je meekijkt of meeluistert via internet. Waar je ook vandaan komt, weet je welkom. Wees welkom met alles wat jou, jou maakt. Wees welkom met je verlangens. Wees welkom met je gevoel. Wees welkom met je verstand. Vandaag is de liturgische kleur na lange tijd van groen weer paars geworden. Dat betekent dat een tijd van inkeer en bezinning is begonnen, de adventstijd. Het is een tijd om diep in jezelf te kijken en alles wat daar leeft te omarmen. De vragen, de twijfels. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. We hebben elkaar vanmorgen. We hebben de muziek. Dit keer door Jeanette Loen-Ras, de dwarsfluit, en Annemieke Hamakers. Zometeen zullen zij twee passepiers van Johann Sebastian Bach spelen. En er is nog meer met die muziek, want de liturgie vandaag heeft één blaadje wel, het andere blaadje niet. Dat hoeft geen probleem te zijn. We gaan jullie vertellen welke liederen we in het tweede deel van de dienst gaan zingen. Dus dat moet helemaal goed komen. Dus we hebben de muziek. We hebben de stilte. En we hebben het licht. Waar we in deze adventstijd naar uitkijken. En daarom ontsteken we nu het licht van de paaskaars. Teken van hoop die niet sterven wil. Vanuit de diepte kijken we verlangend uit naar het licht. Daarom ontsteken we nu het licht van de eerste adventskaars.
Als we bidden. Eeuwige, we leggen bij jou neer wat we niet kunnen handelen. De grote vragen die we wel kunnen stellen, maar niet naar tevredenheid kunnen beantwoorden. Want we weten dat wij mensen met al ons eigen willen en wensen, al onze belangen en tegenstellingen er niet in slagen uw wil te doen. Daarom wees met ons in ons pogen goede keuzes te maken en het goede te doen. Altijd nabij je, wees alle nabij die in wanhoop verkeren omdat ze het niet redden zonder hulp. De vluchtelingen in de wereld, 80 miljoen, de meeste onzichtbaar, vele onbereikbaar. Onzichtbaar en onbereikbaar gemaakt door menselijk handelen. Goede God, wie zijn wij? Neem ons mensen in bescherming tegen alle die alleen aan eigen gewin denken, die al lobbyend de aarde en de daarop wonen tot windgewest maken, het milieu negerend. De aarde onleefbaar, haar bewoners arm en rechteloos. Goede God, ontferm u over ons. Wees met ons. Moment graag. Want ik wilde nog zeggen dat van het volgende lied u wel de melodie op uw bladzij ziet, melodie A en melodie B. Als het goed is, op de voorzijde nog van uw bladzij. Maar de coupletten 4, 5 en 6, die moet u uit uw bundel halen. 674 volgens mij. En aansluitend bij de verdeling die u op uw eerste blad ziet. 1 en 2 is melodie A. 3 en 4 is melodie B op uw bladzij. En 5 en 6 die zijn weer melodie A. Hebt u hem? Mooi. Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos, het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over de machtige naties een oordeel vellen. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Nakomelingen van Jacob, kom mee. Laten wij leven in het licht van de Heer. Moment, moment. Dat krijgen we als ik een regiefout maak, sorry. Maar velen van u zullen het al herkend hebben. De melodie van Licht in onze ogen, 336 in uw bundel. En we zingen de coupletten 1 tot en met 5. 336 in de bundel.
Dan mag ik nu echt ouderwets het lied aankondigen. Na de overweging zingen we het lied Nu nog met halve woorden uit De bundel nummer 179. Nummer 179. Lieve mensen, gemeente van Jezus. Afgelopen zomer was ik in Berlijn. En op zondag bezocht ik daar de Berliner Dom. Berliner Dom is een belangrijke plek voor de Duitse protestantse kerk. En ik werd daar gegrepen door de liturgie, het mooie zingen, het prachtige gebouw met allemaal namen van reformatoren die op jou neerkijken. En als ik het me goed herinner, stond die zondag ook een tekst centraal uit het boek Jesaja. Het ging over oorlog en vrede. En als slotlied zongen we zelfs een van oorsprong Nederlands doopsgezind lied. Geef vrede, Heer, geef vrede. De preek sprak mij bijzonder aan. Alleen was ik over één ding niet per se ontdaan, maar eerder verbaasd. Want de predikant noemde in zijn preek de oorlog in Israël en Gaza niet één keer. En ik dacht, hoe kan dat toch? Want in de zomer domineerde Gaza toch het nieuws. Het was niet te missen. En eergisteren publiceerde Amnesty International nog een briefing met de boodschap: de genocide in Gaza gaat ondanks het staakt het vuren gewoon door. En de afwezigheid hiervan in een preek over vrede, ja, dat gaf mij een soort cultuurschok. Terwijl wij toch niet zoveel verschillen van onze oosterburen. In Duitsland ligt het thema van Israël en Palestina nog veel gevoeliger dan hier, vanwege de geschiedenis. En ik zeg niet dat ik het, als ik deze predikant was geweest, wel zou hebben genoemd of het beter zou hebben gedaan. Het stelt mij eerder voor de vraag: wat zijn mijn blinde vlekken? Wat noem ik niet? Wat ga ik uit de weg? Met Advent, en zeker in het begin van Advent, mogen we denk ik de enge vragen benoemen. Diep in de modder springen. Want kijk naar de wereld van nu, waar inderdaad, ja, lichtpuntjes te vinden zijn. Maar die wereld stemt over het algemeen toch niet vrolijk. Kijk naar de oorlogen, bijvoorbeeld in Soedan. Kijk naar het verborgen leed. We zijn ons als wereld ook weer steeds meer aan het bewapenen. Hoezo dan? Zwaarden omsmelten tot ploegscharen, speren tot snoeimessen. Nu willen we meer wapens hebben, zo snel mogelijk. De vraag, die komt bij mij boven, misschien ook bij u: waarom doet God niks? Waarom grijpt God niet in? Ja, oh, die waarom vragen. Achter zulke vragen zit altijd een hele wereld verscholen. Ik wil vanochtend een beetje kijken of we door dat bos heen kunnen komen. Van de waarom vragen. Waarom grijpt God niet in? Waarom doet hij niks? Het eerste wat ik in die vraag hoor is woede. Woede tegenover God. God, als je de wereld dan zo mooi en goed geschapen hebt, waarom neem je er dan niet wat meer verantwoordelijkheid voor? Deze woede is gelegitimeerd. Hij komt op verschillende plekken in de Bijbel voor. Het bekendste voorbeeld is misschien wel het Bijbelboek Job. In dat boek klaagt de diepgevallen Job, de rechtvaardige wordt hij genoemd, hij klaagt God aan. Want waarom laat God die rechtvaardige lijden? Job spreekt God aan en is woedend op hem. En wat ben ik blij dat dit verhaal in de Bijbel staat. Want God kan onze woede blijkbaar hebben. Hij kan dat aan. En die waarom vraag kan ook twijfel bevatten. twijfel aan God. Waarom, als hij bestaat, grijpt God niet in? Hallo, is daar iemand? Zoals we zongen in het begin. Hoe lang nog? Waar? Waarom? Wie? Uit de diepte. Wie zou ik roepen? De waarom-vraag met bijbehorende twijfel kan je plotseling overvallen. Hij kan ook langzaam aan je knagen als een houtworm die uiteindelijk toch het hele kastje opeet. Velen voor ons, velen van ons en velen voor ons hebben ermee geworsteld. Sinds de tijd begon waarin het niet bestaan van God überhaupt een optie werd. En een voorbeeld van een product van deze tijd is de zogenaamde theodicee. Dat betekent letterlijk een rechtvaardiging van God. Een theodicee wil verklaren hoe het toch kan dat kwaad en lijden kunnen bestaan, terwijl er toch een goede, een algoede, almachtige, alwetende God is. En knappe koppen die hebben dat uitgewerkt of uitproberen te werken. Hoe we God kunnen verantwoorden voor het bestaan van kwaad en lijden. Maar een God die een dergelijke rechtvaardiging van mensen nodig zou hebben, het lijkt me eerlijk gezegd een beetje een zielig wezen. Niet per se een God waar ik in zou willen geloven. Uiteindelijk loopt die weg van de theodicee ook dood. En in plaats van God te verantwoorden, vanuit ons beeld van wie God dan zou moeten zijn, almachtig, alwetend, zijn andere theologen vraagtekens gaan zetten bij dat almachtige godsbeeld van ons. Want is almacht niet slechts ons idee van macht, maar dan vermenigvuldigd keer oneindig? Is God niet altijd anders dan wat wij kunnen denken, dan wat wij kunnen bevatten? Zo probeerden deze theologen geen nieuw systeem te creëren om God weer in te duwen. Ze probeerden het mysterie vloeibaar te maken. Ze probeerden te schrijven over wat er in de naam van God allemaal schuil gaat. We hebben het daar vaak over. Een stilte die spreekt. Het geschenk van dit kostbare leven. Liefde. Genade. Geestkracht. Daar kom je dan op uit. Die waarom-vragen zijn als een donker bos. Je kunt erin verdwalen. Maar onderweg zijn er open plekken waar het licht wordt. Ik heb God in het bos leren kennen als een roepende, een stem, die mij uitdaagt, die mij troost, die mij verbindt met wat groter is dan mijzelf. Een jij die oprijst uit deze werkelijkheid. Zoals we net zongen. Waar, waarom, wie? Uit de diepte. Jou roep ik in het holste van de nacht. God, waarom grijp je niet in? In die vraag zit ook een verlangen. Een verlangen naar vrede. Eenzelfde verlangen hoor ik in de profetie van Jesaja. We volgen deze adventsserie die profetieën van Jesaja, stap voor stap. Vanuit de gedachte dat het er eigenlijk allemaal al in staat, dat ook Jesaja voluit evangelie is. Jesaja, zo horen we, zag een visioen. De berg met het huis van de eeuwige in zijn visioen is het middelpunt van de hele wereld. Alle volken stromen daar naartoe. En daar, zegt Jesaja dan, op die berg, in de tempel, daar zullen ze Gods onderricht horen. En daar zal het gericht zijn. Oordeel, met een ander woord. God zal recht spreken tussen de volken. Die woorden, onderricht en gericht, zo vertaal ik oordeel liever, die gaan allemaal om richting. De richting van de eeuwige is duidelijk. Het is vrede. Daar is het leren, het onderricht op gericht. En daar is het oordeel op gericht. Uiteindelijk die vrede. Dat alle volken hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. En geen mens zal nog de wapens leren, weer dat onderricht, leren hanteren. Het enige einddoel, de enige eindterm van de leerschool van de eeuwige is vrede. Waarom grijpt God dan niet in? In die vraag zit misschien ergens ook wel het idee dat God het maar voor ons moet opknappen. Waarom zorgt God niet voor vrede? Maar zo simpel is het niet. Zolang wij mensen niet veranderen. Zolang wij mensen niet veranderen, kan er helemaal geen vrede komen. Zolang wij mensen maar wapens blijven smeden, zal er ook geen vrede komen. Zolang wij mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen, kan er geen vrede komen. We zullen echt ook zelf moeten veranderen als we willen dat God de wereld verandert. En ook onze omgang met bezit, wat we allemaal hebben, zal moeten veranderen. Franciscus van Assisi die zei dat de staat van bezit ons de wapens opdringt. En dat klopt ook wel, denk ik. Want als bezit jou definieert, dus dat het meer is dan iets wat, nou, je kan helpen, maar wat in feite onbelangrijk is. Als bezit zich van ons meester maakt, dan is het logisch dat we dat met hand en tand willen verdedigen. En ik hoor het eerlijk gezegd ook vaak in de oorlogstaal van vandaag. Laten we verdedigen wat we hebben. Laten we onze manier van leven verdedigen. Onze vrijheid. Laten we voor miljarden aan nieuw wapentuig aanschaffen. En ik ga hier geen pacifistisch verhaal houden. Dat het allemaal niet nodig zou zijn. Ik begrijp dat die investeringen in defensie nodig zijn. Maar laten we wel goed blijven nagaan bij onszelf. Wat willen we dan verdedigen? Wat is er dan zo belangrijk voor ons? Is dat ons bezit? Alle rijkdom die we soms over de rug van andere volken hebben vergaard? Is het alles wat we in ons leven gekocht en afbetaald hebben? Of gaat het om iets wat groter is dan wijzelf? Gaat het om de vrijheid van minderheden? De vrijheid van mensen om zichzelf te zijn? Gaat het misschien om de democratie waarin we elkaar niet met wapens bestrijden, maar met respectvolle woorden? Misschien gaat het daar wel om. Misschien is dat wel wat waard is om te verdedigen. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen, wapens kopen op zich is geen feest. Jezelf bewapenen tegen een ander volk met materieel en met denkbeelden is niet iets om blij van te worden. Wapens kopen is misschien noodzakelijk, maar alleen als duidelijk is waar we het voor doen. Als duidelijk is wat de richting is. En uit het onderricht en het gericht van de eeuwige wordt die richting duidelijk, heel duidelijk. Die richting is een wereld waarin die wapens uiteindelijk niet meer nodig zullen zijn. God knapt het niet voor ons op. Maar hij laat ons ook niet aan ons lot over. God is als een stem, een roepende, die geduldig en liefdevol probeert de mensen mee te krijgen in dat visioen van vrede. Zijn stem maakt ons bewust dat we zijn schepselen zijn, net als alle andere levende wezens. In het visioen van Jesaja lopen alle volken samen daar die berg op. De vraag is of wij dat ook, ons ook bewust kunnen zijn, dat we een eenheid vormen. Dat we allemaal Gods schepselen zijn, niet meer opgesloten in eigen ik en eigen bezit. Zonder dat diepe besef kan er geen vrede zijn. Zolang wij niet in vrede leven met onszelf en de wereld om ons heen, zolang we niet zien en horen oog in oog, zolang we niet van mens tot mens verstaan, kan er geen vrede zijn. Het is denk ik een haalbare stap om vrede te zoeken in jouw verbinding met andere mensen en met jezelf. Ik weet zeker, als je daar gaat kijken, dat er in die verbinding al vrede ontkiemt. Vrede komt in kleine stappen en we zijn daar al naar op weg. We zijn niet alleen, want Jesaja zegt het zo: nakomelingen van Jacob, kom mee. Laten wij leven in het licht van de eeuwige. Zo nodigt God ons als het ware uit om mee te doen, om in zijn licht te leven. Tijdens Advent hoeven we ons alleen maar over te geven aan die beweging naar het licht toe. Mogen dat zo zijn.
breide zich uit, zo te zien. Goed. Maar eerst de mededelingen en de collecte. En de eerste mededeling is altijd de bloemen. En de bloemen gaan deze week naar Corine van Dam. Zij is na een ziekenopname huisname weer thuis. Maar genezing vraagt veel moed, geduld en tijd. Met deze bloemen willen we haar graag ons mededelen. Medeleven heet dat, meedelen. En brengen haar deze hartelijke groeten. Wie heeft zin en wil dat namens ons doen? Corine van Dam op de Corvo Dreef. Harry Wim, dankjewel. Kaartje gaat erin. En dan komen zo meteen twee zakken langs voor de collecte. En naast de pilaar staat het offerblok. De collecte gaat in twee zakken, zoals ik al zei. Een groene en een rode. En in de groene zak kan het geld voor de wijkdiaconie. De diaconie geeft regelmatig geld uit aan kleine, grote doelen en ook lokale initiatieven. En is onze manier om voor een deel onze zorg voor Overvecht ook te tonen. De tweede collecte, de rode zak, is voor onze wijkgemeente. Voor alle kosten die toch boven de actiekerkbalans nog uitsteken. Kaarsen, bloemen, etc. En in het offerblok bij de uitgang, deze periode, hebben we genoemd op Amen komen in de glint. In Nederland worden ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. En veel kinderen maken in hun jonge leven al veel mee. En in de glint bij Amersfoort, daar is een aantal gezinnen, bieden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen. En die ouders hebben een speciale opleiding om deze beschadigde kinderen vaak een juiste opvoeding en verzorging te geven. Is er ook geld voor dingen als paardrijden, muziek rijden, schilderen, judo, voetbal of iets anders. Dus onze actie deze periode is via kerkenactie in de blokken. En dan mag nu de zak rond. Oké.
Volgende week is er weer gelegenheid om brieven te schrijven in het kader van Amnesty International. Er gaan brieven naar de allerlei regeringen om mensen die gevangen zijn of om andere reden die wij niet juist vinden, gevangen gezet en om ze vrij te krijgen. Dat lukt meestal. Ik heb heel vaak dat ik bericht krijg van Amnesty dat er toch mensen zijn vrijgekomen door de brieven. Volgende week liggen ze voor de viering en na de viering klaar en ik ben erbij om jullie te wijzen hoe het moet. Dus volgende week.
Het is inmiddels een traditie, de kerstlunch op eerste kerstdag aansluitend aan de viering. En die kerstlunch die brengen we met z'n allen bij elkaar. Na de viering ligt er op de tafel, de rode tafel bij de pilaar, een intekenlijst en lopen wij rond met blokjes waar je iets uit kunt scheuren, waarmee we de ingrediënten voor een heerlijke lunch weer bij elkaar gaan brengen. Denk je, ik zou graag willen helpen om tafels klaar te zetten en ook 's ochtends voorafgaand en na de viering nog de helpende lunch klaar te zetten? Meld het dan ook bij ons. Alvast dank.
Deze eerste advent is het precies 2 jaar geleden dat ik hier voor het eerst stond. Sorry. Als diaconaalwerker voor Johannes in de Wijk. Ik kreeg de zegen over het werk. Ik heb heel veel zegen ervaren de afgelopen 2 jaar. En ook dat we nu weer door kunnen. En dat ik de komende jaren in ieder geval ook weer mijn volle 24 uur voor Johannes in de Wijk mag blijven werken. Nou, ben ik de beroepskracht, maar ik ben helemaal niks in mijn eentje. We doen het met elkaar en daar ben ik ontzettend blij mee, dankbaar voor. En ik zal, jullie weten al, ik kom iedere keer weer met vragen en ideeën en oproepjes. Ik heb er weer eentje. Het is namelijk zo, we hebben hier in het pand al een paar aantal jaren de collega's van Stichting Utrecht op Orde die hier kantoor houden. En zij zijn de overkoepelende organisatie waar de papiercafés ook onder vallen. Nou is die groeien uit hun jasje, want zij hebben, helaas er is zoveel werk dat zij steeds meer collega's hebben kunnen aannemen. Maar dat past hier niet meer, dus zij gaan helaas ons verlaten binnenkort. Dat betekent wel dat de vrijwilligers van het papiercafé, want dat willen we heel graag wel hier doorzetten, dat die wat stut en steun nodig hebben. Kijk, op de woensdag ben ik er doorgaans wel, ook bij de koffieinloop, niet helemaal altijd. Op de vrijdag is dat meestal niet het geval. We willen ons niet meteen gaan vertillen, maar ik zoek in ieder geval voor de woensdag nog wat een paar extra vrijwilligers ook voor de koffieinloop. Jan de Cruijff doet het bijvoorbeeld 1 keer in de maand. Dan gaat het dus ook om van de vrijwilligers van de papiercafé binnenlaten en ze eventueel wat op weg helpen. Dus het gaat ook om mensen die dat zelfstandig kunnen draaien. 1 keer in de maand op woensdagochtend. Voor die vrijdag, daar zijn we over aan het nadenken, daar horen jullie me later nog over. Maar mocht je zeggen van, hé, ik vind dit wel leuk, maar ik kan alleen op vrijdag, meld het vast aan me, dan schrijf ik je op.
Ik zou graag jullie aandacht willen voor een bericht van overlijden. Want afgelopen vrijdag is overleden Ali Knies Klein Bleumink. Ze was lange tijd zeer actief in onze gemeente. Bijvoorbeeld als pastoraal bezoekmedewerker. En in die hoedanigheid ben ik haar ook tegengekomen voor het eerst 2 jaar geleden. Toen ze afscheid nam van deze taak. Op dat moment ging thuis wonen even niet meer. Door vergeetachtigheid en een ernstig geval. En mevrouw Knies die ging wonen in Tamarinde. En ze leefde daar weer op. Want het gezelschap en de goede zorg daar, die deed haar goed. En daarvoor wordt op de rouwkaart ook het zorgpersoneel daar expliciet bedankt. Het liefst zat ze daar in Tamarinde, als ik haar zag, in de woonkamer. Omringd door andere mensen. En dat tekent haar ook als de mens die ze was, vriendelijk, sociaal, betrokken. Ze was ook een aanpakker. Tegen de wil van haar vader ging ze toch de verpleging in, als meisje. Mevrouw Knies heeft als moeder het leven geschonken aan 3 kinderen, 4 kleinkinderen en mocht de laatste jaren zelfs 2 achterkleinkinderen verwelkomen. Afgelopen vrijdag stierf ze omringd door haar familie op 98-jarige leeftijd. De afscheidsdienst zal plaatsvinden aanstaande zaterdag, 6 december, om 11 uur in de aula van begraafplaats Tolsteeg. En aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de familie te condoleren. We noemen de naam van mevrouw Knies en de mensen die haar nu moeten missen in onze gebeden.
En die gebeden wisselen we af met een antifoontje uit uw bundel, nummer 312. Zie ons, jouw mensen. We zingen dat 3 keer. Laten we bidden. Die wij noemen God. Grote vragen van inkeer en reflectie gaan we in de kerk niet uit de weg. Zal er ooit vrede zijn? En hoe dan? Waar dan? Met wie? En wat is vrede eigenlijk? Is dat alleen geen oorlog? Misschien zelfs even geen oorlog. Daarom roepen wij jou aan. Zie ons, jouw mensen.
Zie ons, jouw mensen, bewaar ons in jouw handen. Breng ons naar jouw
Is vrede alleen iets tussen mensen? Het woord van Paulus houdt voor zover het van jou afhangt vrede met alle mensen? Of is het meer Franciscus, de aarde in al haar volheid? Goede God, we danken jou voor het leven van Ali Knies Klein-Beumink. Wie ze was, we danken jou voor haar rol in onze gemeente. Neem haar op in jouw vrede, in jouw huis. En wees met haar kinderen en verdere familie deze week. En daarna na het overlijden van Ali. Daarom roepen wij tot jou. Zie ons, jouw mensen. Die wij noemen God, verander ons. Verander ons denken, ons doen en laten. Zodat de zegenbeden van Iona ons deel wordt. Diepe vrede komen over jou. Gods vrede groeien in jou. Daarom zingen wij.
Zie. Thank you.
En wij vatten onze gebeden samen in het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, naam geheiligd, uw koninkrijk gekomen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En bij alles wat we gezegd hebben, past dat we elkaar de vrede wensen. Daarna zingen we ons slotlied, Wonen overal. Nummer 120 uit de bundel.
Thank you.
We mogen van hier gaan als gezegende mensen op weg naar de vrede, bestemd voor het licht. Ontvang daartoe de zegen van de Eeuwige. De Eeuwige zegene en behoede u. De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffe haar aangezicht over u en geve u vrede.